En van Romeinen 12 gaan wij naar 1 Korinthe 6. Waar staat, of weet gij niet dat uw ieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, die gij van God hebt en dat gij u zelfs niet zijt. Over die tempel hebben wij het nu niet meer, maar wel over dat lichaam. Hier heet het uw ieder lichaam. Uw ieder is meervoud. Meervoud van u is uw ieder. Als het tweede naamval is tenminste. En dan lichaam. Maar ik wijs er maar op dat er niet staat, weet gij niet dat uw ieder lichamen een tempel zijn van de Heilige Geest. Het gaat om één lichaam, uitdrukkelijk in het enkelvoud, van velen, uw ieder lichaam. En dat betekent dat hier niet primair gesproken wordt over het lichaam van een gelovige individueel, maar over het collectieve lichaam, en dan wordt het dus de gemeente als geheel. En het is ons lichaam, omdat wij er leden van zijn, maar het is uiteraard het lichaam van Christus, omdat Hij het hoofd is. Heb u die? Je leest er makkelijk overheen, omdat je denkt dat het gaat om het lichaam van een gelovige individueel, maar dan had het meervoud moeten zijn, volgens al de regels van het Nederlands in de tijd van de Statenvertaling. Maar er staat dat uw ieder meervoud, lichaam, enkelvoud, een tempel enkelvoud is van de Heilige Geest. En dus gaat het over de gemeente collectief waarvan wij allen leden zijn. Daarna, omdat er verder toch niks van gezegd wordt, ga ik maar meteen weer verder. Naar 1 Korinthe 10... vanaf vers 15. Als tot verstandigen spreek ik. Dat is vermoedelijk niet het geval in verband met Paulus en de Korintiërs, maar vooruit maar weer. Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg? Dat wil zeggen, er komen nu retorische vragen waarvan de antwoorden dus op voorhand vaststaan. De drinkbeker, de dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het antwoord moet natuurlijk ja zijn, en als men verstandig is, geeft men dat antwoord. En nog een keer, het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want het is één brood, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen eens broods deelachtig zijn, omdat wij allen eten van één brood. Waarmee gezegd wil zijn dat het ene brood van de avondmaalstafel een beeld is van het lichaam van Christus. En het lichaam van Christus is niet het lichaam van Jezus dat gekruist werd, maar het is het lichaam van Christus, namelijk de gemeente. En daar hebben wij deel aan. Andersom geldt dat natuurlijk ook voor een gemeenschap des bloeds van Christus, want dat heette het bloed des Nieuwe Testaments. Het bloed, het leven dus van het nieuwe verbond. Want wijn en brood zijn een beeld van Christus, de levende Christus, en van het lichaam van Christus waarvan wij leden zijn. En dat staat er ook gewoon in vers 17. Eén brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. Heb u dat nog? Waarmee maar gezegd wil zijn dat brood en wijn van de avondmaalstafel niets, maar dan ook niets te maken hebben met zijn kruisiging. Ik kan het niet helpen, ik heb het niet geschreven, dat het in strijd is met de meest gangbare opvattingen over het avondmaal, dat weet ik. Daar kan ik ook niet helpen, daar ben ik ook niet verantwoordelijk voor. Sorry, we moeten soms iets afbreken om daar iets te kunnen opbouwen. Bovendien wijs ik erop, en ik ben niet de eerste die het zegt, dit is het enige vers in de Bijbel, de enige schriftplaats in heel de Bijbel, waarin het avondmaal verklaard wordt. Zodat u geen gehoor moet geven aan de redenering dat brood en wijn van de avondmaalstafel een beeld zijn van het lijden en dood van de Heer Jezus, behalve in 1 Korinthe 10, want dan wordt er ineens een andere betekenis aangegeven. Dit is zijn standaard redenering, hoor, die ik nu doorgeef. Dan zegt men, in 1 Korinthe 10 is het ineens anders. Ik moet u zeggen, er is geen andere verklaring. Dit is het enige vers dat een verklaring geeft en zegt, dat ene brood is een beeld van het ene lichaam en wij eten van het ene brood en geven daarmee te kennen dat we ons bewust zijn dat we deel hebben aan één lichaam. That's it. En voor de wijn geldt precies hetzelfde. Het is dat ene bloed, het leven namelijk, van de opgewekte Christus. De wijn is een beeld van eeuwig leven. Eén lichaam dus. Dat het bovendien gaat om gemeenschap blijkt uit de volgende zin. Die vind ik ook leuk. Ziet Israël. Kijk eens naar Israël. Dat naar het vlees is. Nog korter, kijk eens naar het vleeselijke Israël. Is er dan ook een geestelijk Israël? Want dat is het tegenovergestelde. Het antwoord is ja, en uit het verband blijkt dat wij dat zijn. De uitdrukking komt weliswaar in de Bijbel niet voor, het geestelijke Israël. Maar hij wordt hier geïmpliceerd omdat er staat vleeselijk Israël. Ziet Israël dat naar het vlees is, het natuurlijke Israël. Hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Ze eten namelijk van het altaar, de priesters onder Israël. En zo is het maar net. En bij ons is het zo, wij eten van die ene tafel en hebben dus gemeenschap met de tafel, heet zoiets. En tafel en altaar worden hier als synoniemen beschouwd. Wat niet helemaal zo is, maar in belangrijke mate wel. Want de tafel staat voor cultuur, een wijze van leven. Een eten van dezelfde tafel wil zeggen dat men hetzelfde soort leven deelt, ook in de praktijk. En dat kan ook zijn het eten van het altaar, maar als het een altaar is waarvan men eet, dan drukt het meteen uit dat onze wijze van leven bepaald wordt door onze dienst aan de Heer. Want een altaar is een beeld van de dienst aan God. Vandaar het elders staat dat wij van een altaar eten, maar dat is Hebreeën 13. Heb je dat? Maar hier is de tafel. Maar er wordt meteen gezegd, één brood, één lichaam. En dat bloed in dat lichaam is het leven van Christus. En dus dat lichaam is het lichaam van Christus. Dus 1 Korinthe 10, maar daarna krijgen wij natuurlijk nog 1 Korinthe 11. Waar het nog steeds gaat over het avondmaal. Omdat deze hoofdstukken, en eigenlijk het grootste gedeelte van deze eerste Korinthebrief, spreekt over de eenheid van de gemeente. Een eenheid die er is, maar die helaas door de Korintiërs niet als zodanig erkend wordt. En daarom houdt de apostel hen het avondmaal als voorbeeld voor. Hij zegt, dat is toch de uitbeelding van de gemeenschap die we met elkaar hebben. De uitdrukking dus van de eenheid van de gemeente, een geestelijke eenheid namelijk, die wij zouden bewaren en wij zouden ons daartoe benaastigen met de woorden weer uit Efeze 4. En in 1 Korinthe 11 staat dan in vers 24, en als hij gedankt had, brak hij het brood namelijk, en zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam voor u. De termen dat gebroken wordt staat hier helemaal niet. In de betere handschriften heet dat, maar die ga ik niet meer toelichten. Het staat er domweg niet. En niet alleen staat het hier niet, het staat nergens. Komt in heel de Bijbel niet voor. Dit is mijn lichaam voor u. Doet dat op mijn gedachtenis. Dus een beeld van het lichaam van Christus, net als in 1 Korinthe 10. En daarna, desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zei, deze drinkbeker is het nieuwe testament, het nieuwe verbond, in mijn bloed en dus in mijn leven. En u weet, het nieuwe verbond kwam tot stand door de opstanding van Christus. Daarvoor was het wel aangekondigd, maar bestond het nog niet. En dus het bloed van het nieuwe verbond kan alleen maar zijn het opstandingsleven van Christus, waarin de dood absoluut geen rol speelt. Het een en ander bestaat juist na de dood. En als er staat, doe dat tot mijn gedachtenis, zouden we niet op het verkeerde been gezet worden. Want bij ons wordt die uitdrukking gedachtenis direct in verband gebracht met degene die overleden zijn. Zo van, het is een in memoriam. En dat is ook erg naïef, want het gaat er juist om dat we zouden gedenken hem die wij niet zien. Maar niet hem die dood is, want hij is niet dood, hij leeft. Heb je dat? Alleen juist omdat we hem niet zien, hebben wij zichtbare tekenen van hem in ons midden. Heet dat. En dat is wat het betekent. Doe dat op mijn gedachtenis, er staat zelfs bij, totdat ik kom. De waarheid blijft na zijn komst nog steeds dezelfde, maar als hij komt, zien wij hem en dan worden deze zichtbare tekenen nogal overbodig. En vandaar, doe dat op mijn gedachtenis, totdat ik kom. En voor de goede orde nu weer toch zijn, vers 26 dan ook maar. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, dat wil niet zeggen dat het dikwijls gebeurt, want dat betekent het niet. Het wil alleen zeggen, als gij het doet en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En dat de dood des Heren, ja, dat wordt ook niet goed begrepen. Eenvoudig omdat men de betekenis van de term niet kent. En vooral de Korintiërs niet. Dat moeten wij zelfs weten uit hoofdstuk 2 al. De dood des Heren wil zeggen het einde van het oude verbond. Let op dat er niet staat dood van Jezus, maar zeker ook niet dood van Christus. Dood des Heren wordt in verband gebracht met het oude verbond. De Heren die de wet gaf is gestorven en de man die de wet gaf is gestorven. Daarom zijn wij vrij van de wet des mans. Bovendien, de Heer is niet dood. Hij leeft. Heb je dat ook nog? Waarom dan verkondigt de dood des Heren? Wel, wat we in het avondmaal uitdrukken is inderdaad dat het oude verbond beëindigd is. En we doen dat door deze tekenen van het nieuwe verbond. Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. En zodra wij ons onder het nieuwe verbond stellen, verkondigen wij daarmee dat het oude verbond beëindigd is. En wij dus niet leven onder de wet. Maar waar christenen in het algemeen gesproken wel onder de wet leven en dus de dood des Heren niet kennen, wordt hen dit voorgehouden en gezegd, kijk, als je aan het avondmaal deelneemt, dan verkondig je de dood des Heren. Niet zijn sterven, laat staan zijn lijden, zijn dood wil zeggen, het is beëindigd. En hoe hij ter dood gebracht werd of hoe hij stierf, doet daarin ook niks ter zake. Het punt is gewoon, dat oude verbond is voorbij. Wij zijn der wet, maar daarmee ook der wereld gestorven. En dus, maar dat zijn de Korinthebrieven, en dus leven wij niet volgens de beginselen der wereld en volgens vleeselijke beginselen en overleggingen enzovoorts. Daar gaat die hele brief over, gaan allebei de brieven over. En de apostel wijst op het avondmaal en zegt, het is een beeld van het nieuwe verbond. Daar leven wij onder. En dat teken, dat herinnert ons in de eerste plaats aan een levende Christus, ter mijne gedachtenis. Aan de andere kant herinnert het ons aan dat de Heer gestorven is en daarmee ons verlost heeft van de heerschappij van de zonde en de heerschappij van de wet. Maar daarmee ook heeft ons verlost van de wereld, want wij zijn der wereld gestorven. Dat is de betekenis. En dat de Korintiërs dat niet begrepen, dat blijkt uit 1 Korinthe 2, waar de apostel zegt, ik heb niets geweten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Maar hij zegt het met een excuus daarbij, in de volgende verse, want hij zegt, ik heb nog heel wat meer om u te prediken. Maar als je niet eerst beseft dat je der wereld gestorven bent en met Christus gestorven en begraven bent, hoe zou ik het kunnen hebben over dat wij met Christus zijn opgewekt en leven tot heerlijkheid des Vaders, gezet zijn in de hemel en dat soort dingen meer. En daar komt hij dus in beide Korinthebrieven niet aan toe. Dat is de tragiek van de Korinthebrieven. En daarom vind ik het ook geen prettige brieven, eigenlijk, in zijn geheel. Omdat ze die negatieve benadering hebben, van het oude is dood, het oude is voorbij, laat het los, enzovoorts. Dan denk ik altijd, ja, dat weet ik nou wel. Maar goed, hele volkstammen weten dat dus inderdaad niet. En begrijpen dus die verklaring van het avondmaal ook niet, integendeel. Maar nog steeds, Wij zijn leden van zijn lichaam, wij zijn met hem verbonden. Dat is ook wat daarna verder ontwikkeld wordt, systematisch in 1 Korinthe 12. En dan zijn we bij hetzelfde onderwerp als in Romeinen 12. Namelijk 1 Korinthe 12, vers 12. En u weet, vers 1 tot en met 11 gaat inderdaad over die geestelijke gaven. De individuele verantwoordelijkheid die we als gelovigen hebben als organen binnen dat lichaam. En hier staat precies hetzelfde als in 1 Korinthe 12, vers 4 en 5. Namelijk in 1 Korinthe 12, vers 12. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, waarmee opnieuw het begrip lichaam gedefinieerd wordt. Een lichaam is een lichaam, omdat het is samengesteld uit verschillende leden. En wat het dan ook is, dan heet het een lichaam. Gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, hoeveel het er ook zijn, het is maar één lichaam, alzo ook Christus. Want ook wij allen, hoeveel wij ook zijn, als gelovigen, zijn door één geest tot één lichaam, of in één lichaam mag ook nog, het verandert toch niks. Zijn door één geest, door één leven namelijk, kortom, doordat wij het leven van Christus hebben ontvangen, en dus in een ieder van ons hetzelfde leven is, hetzelfde bloed, dezelfde wijn uit hoofdstuk 10. Daarom zijn wij leden van één lichaam. Want door dat ene bloed, die ene geest dus, zijn wij aan elkaar verbonden. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Hetzij Joden, hetzij Grieken, hoe verschillend ook. Hetzij dienstknechten, hetzij vrijen, hoe verschillend ook. Wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Dan wel van of door één geest doordrenkt. Dat kan ook allemaal. Maar de betekenis lijkt me duidelijk. We hebben allen hetzelfde leven in ons. En het leuke hiervan is weer dat dit het enige vers is waarin de zogenaamde geestesdoop verklaard wordt. Van het avondmaal is er maar één. Dat is 1 Korinthe 10. Maar dat is alleen voor degenen die het sowieso niet begrijpen. Moet het een keer zwart op wit verteld worden. En zelfs in vragende vorm is het niet, vraagteken. Zo van, dat is toch vanzelfsprekend. Daarom vind je maar één tekst. Omdat het vanzelfsprekend is. En wat die zogenaamde geestesdoop betreft, om de voorzetsels te vermijden, door één geest, in één geest, tot één geest, van één geest, daarom vat men samen als geestesdoop, dan hoeft men de keuze niet te maken. Maar dit is het enige vers waarin het verklaard wordt. Alle andere versen, dat zijn er zes, spreken over doop met, in, door, van de Heilige Geest. En wordt niet uitgelegd wat het is. Nou ja, voor de goede verstaander wel. Ik doop u wel met water, maar na mij komt een die zal u met geest dopen. Een doop veronderstelt eenwording met. Dus dat is waar het om gaat en dat is ook wat de geest doet. Hij maakt ons één. Makkelijk genoeg. En dat is mijn enige antwoord aan degene die weer beweerde, want dat las ik gisteren ook nog in een krant, die weer beweerde, ik weet ineens wie het was, maar goed, dat zal ik er niet bij vertellen, maar die beweerde dat het een hardnekkig misverstand was dat als je één keer was wedergeboren, dat je dan ook al de Heilige Geest ontvangen had of de geestesdoop had ontvangen, want het was niet hetzelfde. Ik moet u zeggen, dat is nou juist wel hetzelfde en anders weet je niet wie of wat de Heilige Geest is. En er is maar één vers die de term verklaart. De term komt trouwens 7 keer voor. Dat is ook niet zo heel veel. En 6 keer altijd in hetzelfde citaat. Ik doop u wel met water, maar na mij komt, enzovoort. Hè? Altijd die zin van Johannes de Doper. En de enige schriftplaats die het verklaart is deze. En die is duidelijk ook, want die geest hier is hetzelfde als die wijn in hoofdstuk 11. Het is het leven van Christus uiteraard. En als wij tot geloof komen, worden wij wedergeboren, ontvangen wij nieuw leven, namelijk de Heilige Geest, want het is volstrekt hetzelfde. Het is het leven van Christus. Of nog anders, daar hadden we het vorige keer over. Als wij tot geloof komen, worden wij den Heere toegevoegd. Hoe dan? doordat het leven van Christus ook in ons komt. En daardoor worden we aan hem toegevoegd, want als in ons en in hem hetzelfde leven is, dan zijn wij één lichaam. Want mijn lichaamsdelen zijn mijn lichaamsdelen zolang mijn bloed daarin komt. En zodra dat niet meer gebeurt, vallen die lichaamsdelen trouwens vanzelf af. Het is een onsmakelijk praatje, maar dan onthoudt u het misschien. Moeilijker is het niet. En dus, wij zijn één lichaam, want wij hebben één en hetzelfde bloed in ons. Namelijk één en dezelfde geest. Waarvan dan ook staat, het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Dat is de enige zinnige verklaring. Want de reinigende werking van bloed is er alleen als het bloed simpelweg door de aderen gepompt wordt in een lichaam. En anders geeft bloed alleen maar vlekken en nogal definitieve. Dat weet u, hè?
Ja.
Wij worden door het actieve leven van Christus gereinigd. Dat staat ook met andere woorden in de Bijbel uiteraard. Hè? Hij reinigt ons. Nou goed. En daarna gaat de rest van het hoofdstuk daarover verder. 1 Korinthe 12. Want ook het lichaam is niet één lid, maar velen. Dat staat u nu voor de derde keer, want de Korintiërs zijn hardleers. En daarna toegelicht. Terwijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is dat zo? En indien het oor zeide, terwijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is het daarom niet van het lichaam? Met andere woorden, er is wat onzin over in omloop. Maar het is tamelijk belachelijk, hè? Nou, de rest van het hoofdstuk ga ik niet voorlezen, maar het gaat nog steeds allemaal daarover. Er zijn vele leden, maar er is maar één lichaam. En wat die leden doen, dat regelen ze niet onderling, maar het wordt geregeld, gecoördineerd heet dat, van ordineren. Door het hoofd. Want het is de Heer zelf die ons ordineert, toch? Een positie geeft betekent dat, ordent, een positie geeft. En hij coördineert dat, waarbij wij niet weten hoe het geregeld is. Maar ik ben nog ooit eens in militaire dienst geweest, lang geleden, ja. En daar hoefden we niet te denken, we mochten ons nergens mee bemoeien, want van hoger af, hogerhand werd alles geregeld. En we moesten maar doen wat er gezegd werd, want de samenhang van het geheel, daar hadden we niks mee te maken, daar waren anderen voor. Waar we weinig vertrouwen in hadden, per definitie, want ze hoorden dat. Maar zo werkte het wel. Nou goed, en zo is het in de gemeente dus ook. Een gemeente waarin geen tweedracht zou zijn, het woord ontleent aan vers 25 dan nog maar even. Maar de leden zouden voor elkander gelijke zorg dragen. En als één lid leidt, leiden alle leden mede. Dat is de variant op Liesje leerde Lotje lopen langs de Lange Lindenlaan. Het zei dat één lid leidt, zo leiden alle leden mede. Voorbeeld van alliteratie, zuster. Ja.
Dan zit er ook wel mij van wat natuur dat je dat geest wat niet dat je niet neemt. Want dat u uitlegt, maar je neemt dat weg niet. Ik word wel een beetje met het brood en.
Ja, natuurlijk broeder, dat men het avondmaal niet begrijpt, hoewel het zo simpel is, komt gewoon omdat men al die begrippen niet begrijpt. Men begrijpt niet wat de gemeente is. Ik durf het, ik ga het toch maar niet zeggen, maar heel eenvoudig dan. Als het woord gemeente valt, dan denkt men meteen aan de eigen plaatselijke organisatie. En ik ben opgegroeid in kringen waar dat niet bestond. Waar het echt niet bestond. Waar men zei, wij zijn gewoon een vergadering van gelovigen en wij schreven dat niet met hoofdletters en ook niet met aanhalingstekens. Wij zijn een vergadering van gelovigen en meer zijn wij niet. Wij zijn geen kerk, wij zijn geen genootschap, wij zijn niet een denominatie. Wij zijn gelovigen en we komen bij elkaar. En na afloop vorige keer van onze college, dag twee maanden geleden hier, kreeg ik van iemand meteen na afloop een tijdschrift van de vergadering van gelovigen, gewijd aan, heel blad, een brochure, nietje erin, hè, over de gemeente, met als opschrift, gemeente moet je doen, uitroepteken. En ik heb het helemaal doorgelezen, ik kwam uit diezelfde kring waar ik ook uitkom, en dat ging allemaal over de organisatie van de plaatselijke gemeente. Het zit me nog dwars. Want ik dacht dat dat de enige groepering was waarvan je kunt zeggen, die kennen nog een beetje van wat een Bijbelse gemeente is. Maar dat blijkt dus ook al niet meer zo te zijn. Tot mijn verdriet. Ik heb er wel verder niks meer mee van doen, maar niettemin tot mijn verdriet. Want ja, als die het nou ook al niet meer weten en kerkje moeten spelen, hè, en oudsten moeten aanstellen, stond er ook allemaal in en zo. Maar jongen, hè. Men is echt heel de Bijbel kwijt. Daarna las ik uitdaging en er stond dat het voortbestaan van de vergadering van gelovigen op het spel stond, volgens eigen zeggen. En toen dacht ik, wij wisten vroeger toen wij bij de vergadering van gelovigen waren niet eens dat wij bestonden. Want dat ontkenden wij namelijk. Dat zijn wij niet, wij zijn gewoon gelovigen die vergaderen soms. Hè? En nou zijn ze al zover dat het bestaan op het spel staat. Ze hadden nooit mogen bestaan. Maar goed. Niettemin maak ik me ook daar zorgen over dus. Maar dat allemaal terzijde. Dat moet ik eigenlijk allemaal niet vertellen. Maar vooruit. Terug naar de Bijbel dan. Vers 27. Van 1 Korinthe 12 nog. En gij lieden zijt het licht. Let op weer. Gij lieden hetzelfde meervoud als het u lieden dat we er straks lazen uit 1 Korinthe 6. Voor degenen die dat vers toch niet begrepen hebben. Uw lieder lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Voor zover men toch wil vasthouden aan. Maar het is mijn lichaam. Hier staat dezelfde uitdrukking. Gij lieden, gij meervoud, zijt het lichaam van Christus, één lichaam, gij gezamenlijk één lichaam van Christus, en leden in het bijzonder. Heb u dat? Ik ben niet het lichaam van Christus, mijn lichaam is niet het lichaam van Christus. Ik ben een lid van het lichaam van Christus, staat hier. Samen zijn we het lichaam van Christus en individueel, bijzonder, dat is wat het betekent, hè? In het bijzonder zijn wij leden en hebben daarin verantwoordelijkheid, maar een beperkte. En dus tot een zekere mate, en dat is het woord dat ook bij gelegenheid daarvoor gebruikt wordt. En daarna, God heeft in die gemeente sommigen in het bijzonder gesteld tot ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, tot zover de rangorde, want daarna is het krachten, gezondmaking, behulpsels, regeringen, menigerlei talen, wat het maar is, doet er niet toe. En daar gaan we het nu niet over hebben, want die bewaren we, zoals gezegd, voor een volgende keer. Ik blader door naar Efeze hoofdstuk 1. Waar aan het begin die tekst staat die ik al geciteerd heb, vers 3. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, implicerend dat al wat het Oude Testament zegt over Christus ook spreekt over de gemeente. Elke geestelijke zegening. Dus, en daarom heten wij het lichaam van Christus en dat staat aan het eind van het hoofdstuk. Een prachtige uitspraak waarbij gezegd wordt, punt 1, dat de Heer Jezus Christus uit de doden is opgewekt van Gods wegen. Hij heeft hem uit de doden opgewekt, vers 20. En hij heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel, als vervulling van Psalm 110 vers 1, onder andere. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Dus wij trekken ons inderdaad niks aan van afgoden en demonen en wat het allemaal maar wezen mag. Want onze positie is daar ook boven. Hetgeen uit het vervolg ook blijkt. Want er staat niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende, implicerend dat het wel degelijk ook onze tegenwoordige positie is. En niet alleen maar de toekomstige. Of andersom. Het geldt dus nu. En God heeft bovendien alle dingen, het al staat er, het heelal, tapanta, heeft alle dingen aan zijn voeten, aan de voeten van Christus onderworpen, ontleend deze keer aan Psalm 8. Wie is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Gij hebt alle dingen aan zijn voeten onderworpen, zodat je maar één antwoord kunt geven op die retorische vragen uit Psalm 8. Die mens is dus de Heer Jezus Christus en niemand anders. Maar niettemin, God heeft hem alle dingen onderworpen, aan de laatste Adam eigenlijk, hè? Dat weet u, hè? Psalm 8 en maar daarna gewoon Genesis 1. Die mens die de hele aarde aan zich zou onderwerpen, of aan wie de hele aardbodem onderworpen zou zijn, is gewoon Christus. En het is gebeurd in zijn opstanding. Al zien wij dat nog niet, zegt Hebreeën 2. Maar in die positie heeft God deze verhoogde Christus, die zit aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht, en aan wie het heelal onderworpen is. God heeft deze Christus aan de gemeente, der gemeente, wat is derde naam van? Aan de gemeente gegeven tot hoofd boven. En weer tapanta, boven het al, boven het geheel. Alleen dit geheel is niet het geheel van de schepping, maar het geheel van de gemeente, want het staat er. God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het geheel. Daar heb je dus weer de uiterste hoeksteen uit hoofdstuk 2 vers 20... Christus als hoofd boven de gemeente. En die gemeente wordt nu ook een soort gedefinieerd. Dat wil zeggen, er wordt gezegd wat de gemeente is. De gemeente namelijk, vers 23, welke zijn lichaam is. Want alle dingen, het al, dat zijn al die leden van die ene gemeente dus, hè, waarvan hij het hoofd is. De gemeente welke zijn lichaam is. Voor de goede orde, het houdt automatisch in dat Christus ook geen plaatsvervanger op aarde nodig heeft of iets dergelijks. Want anders betekent dit vers niks meer. God heeft deze verhoogde Christus nu reeds al in de tegenwoordige aion, eeuw, vers 21, gegeven tot hoofd boven de gemeente. De gemeente die zijn lichaam is en daarmee de gemeente die zijn vervulling dan wel voltooiing is. De gemeente is de voltooiing van degene die alles in allen vervult. Het is een pracht van een taalgebruik, dit is hoogstaande literatuur, mensen. De gemeente welke zijn lichaam is en de vervulling van Christus. Maar Christus wordt ook omschreven. Christus is namelijk degene die alles in allen vervult. Waarmee dus in dat ene korte zinnetje gezegd wordt dat de gemeente de voltooiing, vervulling is van Christus. Maar ook andersom dat Christus de voltooiing en vervulling is van de gemeente. Hebben jullie die? Nou, prachtige uitspraak, omdat die ook zo mooi past in het verhaal over die geestelijke tempel aan het eind van hoofdstuk 2. Waarvan Christus is het fundament, maar hij is ook de uiterste hoeksteen. Waar begint het verhaal nou? Het begint bij Christus als fundament. En daarna wordt het gebouw voltooid. Er wordt op gebouwd namelijk. Maar het kan ook andersom. Het gebouw wordt gemaakt en het wordt voltooid in de uiterste hoeksteen. Christus. Hebben jullie? En de gemeente kan gezien worden als de vervulling van het fundament. Maar de uiterste hoeksteen kan gezien worden als de vervulling van het hele bouwwerk. Dus het blijft zo, de gemeente is de vervulling van Christus en Christus is de vervulling van de gemeente. En het wordt dus van twee kanten gezegd, hetgeen nogal apart is, want normaal gesproken vind je dat soort terminologie niet bij Paulus, maar bij Johannes. Bijna alles wat Johannes naar voren brengt, vertelt hij van twee kanten. Daarom schiet hij ook niet erg op met zijn verhaal, altijd, hè. Maar onthoud die zinnen, de gemeente is de vervulling van Christus en Christus is de vervulling van de gemeente. Komt trouwens overeen met de algemene uitdrukking uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Nou weet ik wel dat in de term uit Romeinen is dat, hè? Romeinen 11 aan het eind van het hoofdstuk, dat die veel meer omvat dan alleen de gemeente. Maar uiteindelijk is het ook zo dat de gemeente eerst functieert als model voor heel de schepping later. Vandaar dat het begint met dat Christus alles en allen is in de gemeente, Colossense, En dat het eindigt met dat God alles en in allen zal zijn in heel de schepping. Maar dat is Openbaring 21 of 22. Dat weet u. Maar vooralsnog, de gemeente is de vervulling van Christus en Christus is de vervulling van de gemeente. En hij is dus de alfa en de omega, het begin en het einde, et cetera.
Zacharias 6, vers 12 zegt er ook heel mooi, hij zal de tempel bouwen.
In Zacharias? Ja, ja, daar gaat het over een tempelbouw en herstelde de tempel in de dagen van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En die gebeurtenissen die zijn allemaal profetisch voor het werk van de Heer in onze tegenwoordige tijd. Met het idee, er is verlossing tot stand gebracht. Uitgebeeld in de terugkeer van een deel van het Joodse volk uit Babel. Er is verlossing tot stand gebracht. Ze zijn uitgeleid uit Babel, uit de wereld als het ware. En dus wordt er nu een tempel gebouwd. En dat is allemaal model voor het werk van de Heer in onze dagen, waarin wij uitgeleid worden uit de tegenwoordige boze eeuw, uit Babel in de breedste betekenis van de term, en gebruikt worden voor de bouw van één tempel. Vandaar dat uitgebreid die dingen besproken worden in Ezra, Nehemia, Ezra vooral, en daarna ook in Haggai en Zacharia. Goed. Efeze 1 was dit, maar daar zijn we nog niet mee klaar. In Efeze 2 komen we hem ook tegen in vers 16. Meestal niet begrepen, denk ik. Waar staat vers 16 van Efeze 2? Opdat hij die beiden, gelovigen uit Joden en heidenen, opdat hij die twee, die beiden met God zou verzoenen in één lichaam. Hebben jullie? Maar doordat er het woord kruis ook achter staat, in één lichaam zou verzoenen door het kruis enzovoort, begrijpt men die zin niet meer en denkt men aan een lichaam dat aan het kruis hangt. En dat is een misverstand, want het gaat er juist om dat de gemeente één lichaam is, hebben we net al gelezen, één lichaam is waarin is nog Jood, nog Griek, nog slaaf, nog vrije, nog dienstknecht, nog heer enzovoorts. En daar gaat het hier ook om. Wij zijn met God verzoend in één lichaam. Dat is nog steeds hetzelfde lichaam als van één bladzijde eerder. Hoofdstuk 1, vers 22 en 23 uiteraard. En wat dat kruis dan mee te maken heeft, wel, dan moet je de zin verder lezen. Aan het kruis werd namelijk de vijandschap gedood. Want de vijandschap bestond uit, volgens vers 15, uit de wet der geboden in inzettingen bestaande, en die is beëindigd aan het kruis door de dood van de Heer Jezus. Maar die lazen we al in Romeinen 7 daar straks. Heb je dat? Zodat ook dit lichaam hier gewoon is, de gemeente als zodanig, het lichaam van Christus, daarin is eenheid, verbondenheid, gemeenschap, en dus bestaat daarin het verschil tussen Jood en heiden niet. Tot ergernis van de zogenaamde Messias beleidende Joden, die zich weliswaar willen beschouwen als christenen, maar dan van de allerbeste en eerste soort. In het bezit van het prematuur heet dat, waarbij wij als gelovigen uit de heidenen een voorbeeld zouden moeten nemen aan hen, gelovigen uit de Joden, en ons door hen zouden moeten laten onderwijzen. Eén stap verder ben ik ook tegengekomen, namelijk wij zouden ons moeten laten onderwijzen door de synagogen, de Joodse orthodoxe, Joodse synagogen. Met andere woorden, wij als gelovigen zouden ons moeten laten onderwijzen door diegenen die van heel de wereld het meest ongelovig zijn, omdat ze de waarheid geacht worden te kennen, maar juist niet aanvaarden. Het is volstrekte wartaal, denk ik altijd. Hè? Maar goed, dat waren ook weer wat harde woorden in het kader van het afbreken van de vooroordelen. Overigens, het gaat hier steeds om vrede, maar die heb ik al genoemd, hè? 3 keer werd het hier genoemd. Vrede, 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 nieuw verbond, één lichaam, enzovoort, het lichaam van Christus. Waarover hierna in hoofdstuk 4 dus uitgebreid gesproken wordt, daar waren we ook al even terecht, in verband met het bouwen van de gemeente al. Maar daar staat dat we ons zouden benaastigen de geestelijke eenheid te bewaren door de band des vredes, dat is voor alle praktische doeleinden gewoon het nieuwe verbond, het verbond des vredes. want hij is onze vrede, lazen we zojuist in hoofdstuk 2. En daarna, één lichaam is het. En dus ook maar één organisme. Eén lichaam, want er is ook maar één geest. Dat wil zeggen, er is één leven van Christus en daarom is er ook maar één lichaam. En zijn wij leden van dat lichaam doordat wij die ene geest hebben ontvangen. Met als gevolg ook één hoop, uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader enzovoorts. Want het gaat over de gemeente collectief. En daarna staat er vers 7, maar aan elk in het bijzonder, maar nu staat er aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. En daar wordt dus weer gesproken, net als in 1 Korinthe 12 en Romeinen 12, over de individuele gaven en dus verantwoordelijkheden van de individuele gelovigen. En weer worden dan genoemd apostelen, profeten enzovoorts in vers 11. Daarna vers 12. Tot volmaking der heiligen, toerusting der heiligen, tot opbouw, lazen wij dus straks, en nu tot opbouw van het lichaam van Christus. Geestelijke groei, de groei dus van dat ene lichaam, maar dat is een groei doordat de leden groeien, uiteraard. En dan in vers 16, uit welke het gehele lichaam zijn zelfs wasdom of de wasdom des lichaams bekomt. Verderop in dit vers, alle tussenzinnen laat ik maar nou maar buiten beschouwing. Maar het blijft het beeld van het zij een gebouw, het zij één lichaam. Dat is een beeldspraak die heel de positie en het wezen van de gemeente dekt feitelijk. Daarna nog in hoofdstuk 5. Vers 23. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. Christus is het hoofd der gemeente, logische wijze. En hij is de behouder des lichaams. Ik vind het wel aardig dat men het woord hier zo vertaald heeft. Het is gewoon het woord heiland. Maar het heeft de betekenis van redder gewoon, hè? De redder. De heiland, en nu vertaald met behouder, in de zin van, en de vertalers hebben dat dus heel goed begrepen, hij is degene die de gemeente, het lichaam, in stand houdt en verzorgt, hetgeen uit dit schriftgedeelte verder ook blijkt, ook uit de volgende verse. Begrijp je me goed, dat is geschreven in de dagen van de reformatie, de dagen van de terugkeer naar de Bijbel, waarin men het kerkelijke systeem en dus de organisatie probeerde los te laten, om zich te keren tot de Heer, van wie men inderdaad in die dagen in het algemeen geloofde dat hij zijn gemeente zou bouwen. Daar is men later helaas van teruggekomen. Nu moet men het weer allemaal zelf doen, blijkbaar. Maar we hebben er nog net deze vertaling aan te danken. Hij is de behouder des lichaams. Want hij heeft zich, vers 25, voor de gemeente overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende enzovoorts. Kortom, hij voedt de gemeente, vers 29... en onderhoudt de gemeente, nog steeds vers 29, want vers 30, want wij zijn leden zijns lichaams. Hebben we dit nog? Hier staat dus gewoon zwart op wit dat de Heer zijn gemeente onderhoudt, dat de Heer zijn gemeente voedt enzovoorts. En ook reinigt. En ik hoop dat u... Nou ja, ik hoop het eigenlijk niet, maar misschien merkt u dat dit dingen zijn die in onze dagen allang niet meer aan de Heer worden toegeschreven, waar gezegd wordt dat wij het zelf moeten doen. Vooral dat reinigen, hè. Want dat er wat te reinigen valt, het is wel duidelijk, maar men vindt dat de Heer het niet voldoende doet. Dat zal ook wel, want hij doet het alleen door zijn woord. En als men dat dichtlaat en het eigen woord formulieren of hoe het maar heet, mag daaroverheen legt, ja, dan werkt dat woord niet meer en doet de Heer zijn werk ook niet. Hebben we die nog? Dan stelt men een plaatsvervanger aan. En dan spreekt men over geestelijke leiders, gepromoveerd en wel. Wat in uitdrukkingen ik tegenwoordig leer, hè. Men schrijft die dingen met hoofdletters tegenwoordig. Verschrikkelijk. Nou goed. Maar de gemeente is als lichaam van Christus hier in de zin van, of met als praktische consequentie, dat het lichaam verzorgd wordt. Vanuit het hoofd is het idee ontleend aan het beeld van man en vrouw, zelfs ontleend zelfs dus aan Genesis, want daaruit werd geciteerd. Als er staat, want wij zijn leden zijn lichaams, van zijn vlees en van zijn benen, is het rechtstreeks geciteerd uit Genesis 2 vers 24. Nou goed, ik laat het er maar bij. Dan komen wij nog terecht in Colossense 1. Colossense 1 vers 18. Daar staan die uitspraken ook van uit hem en tot hem en door hem. Maar niet alleen in verband met de gemeente, maar zelfs in verband met heel de schepping. In vers 16 en 17. Mede in verband met dat de Heer Jezus Christus gezet is aan de rechterhand Gods. Namelijk dat hij het beeld is van de onzienlijke God. De mens, de zoon des mensen als beelddrager Gods, hetgeen hij werd, naar de Bijbelse maatstaven, in zijn opstanding. En Efeze zei toen, en God heeft hem in die positie aan de gemeente gegeven tot hoofd. En hier staat in vers 18, in hetzelfde verband, hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, hoofd. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen, en dus in elk geval in de gemeente, de eerste en dus het hoofd zou zijn. En begrijp je me goed, dit is maar niet theorie, want zoiets bestaat in de Bijbel helemaal niet. Het is altijd meteen praktijk. Zo werkt het. En dat staat hier dan ook verder, want er staat meteen, en dat hij, vers 20... vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zijn de dingen die op de aarde, het zijn de dingen die in de hemelen zijn. En dan vers 21, hij heeft u die eertijds vervreemd waard van het burgerschap Israëls namelijk, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend in het lichaam zijns vleeses. Daar heb je weer zoiets, wij zijn verzoend in zijn lichaam, met dezelfde betekenis als de uitdrukkingen in Efeze 2, dat lichaam is de gemeente, het lichaam van Christus. En als er staat lichaam zijns vleeses, wordt hier het woord vlees gebruikt in exact dezelfde betekenis als lichaam. Zijn lichaam, namelijk zijn vlees. Want vlees is niet noodzakelijk de aanduiding van iets tastbaars, ook niet noodzakelijk de aanduiding van de oude mens of de oude schepping. Vlees wordt in heel verschillende toepassingen gebruikt, maar het is altijd de aanduiding van een geheel vlees. Een brok materiaal heet vlees. Zie? En dus een lichaam heet ook vlees, ook zelfs als het het lichaam van Christus is. En wat de exacte betekenis is van de term moet altijd uit het verband blijken, zeg ik, want zo werkt het dan in de taal in het algemeen en in de Bijbel ook. En hier ook. En dus lichaam zijn vlees, dus wil gewoon zeggen zijn lichaam namelijk zijn vlees. Dat een en ander tot stand gebracht is doorheen de dood, door de dood, dat is inderdaad zo, ja, en staat er ook achter. In precies dezelfde betekenis als de woorden van Efeze hoofdstuk 2. Dwars door de dood heen, nadat de oude mens is afgelegd enzovoort, zijn wij nieuwe schepping geworden en in die nieuwe schepping zijn wij leden van het lichaam van Christus. En dus niet meer vreemd, maar nabijgebracht. Naar aanleiding van vers 21. En daarna alsnog vers 24 ter toelichting. Paulus, ik ben dienaar geworden. die mij nu verblijden in mijn lijden voor u, in mijn passie voor u, en vervullen in mijn vlees, in mijn lichaam, logischerwijze, de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Heb u die? Vlees ter aanduiding van lichaam, maar nu dat van Paulus. En daarna lichaam, zijn lichaam, namelijk het welk is de gemeente. Paulus dient dus het lichaam van Christus, want hij dient Christus en dus is hij een dienaar van de gemeente, staat hier. En daarna in 2 vers 17 van Colossense, daar gaat het over het idee dat wij als gelovigen ons niet zouden laten misleiden. Vers 8, door filosofie, ijdele verleiding, overlevering in mensen, eerste beginselen der wereld, zoals de Corinthiërs dat deden. Wij zouden ons daardoor niet laten misleiden. Wij zouden ons ook niet onder de wet laten brengen, want dat zijn die eerste beginselen der wereld. Want dat handschrift dat wellicht tegen ons was, vers 14, is als het ware uitgewist. Het is als het ware aan het kruis genageld. Gekruist, vers 14. Want sinds de dood van de Heer Jezus is niemand meer onder de wet. En dus, vers 16, dat u dus niemand oordelen in spijs of in drank of in een stuk des feestdags of de nieuwe maan of der sabbatten, want alle dingen zijn mij geoorloofd. En dan vers 17, welke zijn, dat wil zeggen, al die spijsvoorschriften van de wet bijvoorbeeld, hè? Welke zijn een schaduw, een beeld, een type, een schaduw der toekomende dingen. En u weet, de toekomende dingen zijn al lang aangebroken, zijn begonnen bij de opstanding van Christus. Men ziet dezelfde uitdrukking in de Hebreeënbrief, dan moet dat duidelijk zijn. Ze zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Implicerend dat die schaduw van het Oude Testament, in het Oude Testament, de schaduw was van dat lichaam. Heb je dat nog? Dat bepaalt de woordkeus hier, hè? Schaduw der toekomende goederen, maar het lichaam is van Christus. Welk lichaam? Wel, dat lichaam waarvan de schaduw gezien werd in het Oude Testament. En dat is wel aan te tonen, maar dat heb je aan een dag niet genoeg. Namelijk dat al die schaduwen in het Oude Testament, zeker van de soort die hier genoemd wordt, spijs en drank, stuk des feestdag, nieuwe maand, sabbatten, zijn allemaal verwijzingen naar onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling. Of andersom, onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling ligt in deze oud-testamentische inzettingen vast. Want het zijn illustraties van gemeentelijke, dan wel nieuw-testamentische waarheid. Daarom leven wij niet onder die schaduwen. Wij zijn dat lichaam waarvan die schaduw in de tijd vooruitgeworpen werd. Heb je dat nog? Maar het lichaam is van Christus en daar hebben wij deel aan, aan dat lichaam van Christus. En omdat het lichaam van Christus is, volgt vers 18, dat dus niemand u overheersen naar zijn wil. En meer lees ik nou maar niet, want het maakt het alleen maar lastig. Het lichaam van Christus is aan niemand anders onderworpen dan alleen aan Christus en dus aan de wil van Christus. En wanneer we die wil willen kennen, ook voor ons individuele leven, zouden wij dus doen wat Romeinen 12 zegt, onze lichamen, aardse lichamen, stellen tot levend heilig God een welbehagelijk offer, om vervolgens veranderd te worden in ons denken en vervolgens te proeven welke de goede en behagelijke wil van God zij voor onze levens, in verband met onze persoonlijke gaven en dus verantwoordelijkheid binnen de gemeente. En enige menselijke organisatie of coördinatie wordt hiermee dus eigenlijk fundamenteel uitgesloten. Dat dan niemand u overheersen naar zijn wil. Naar zijn wil in nederigheid. Leuk, hè, want tegenwoordig zegt men christelijk leiderschap houdt in dienen. Dan zeg ik, nou noem het dan niet christelijk leiderschap. Dien dan gewoon. Hè? Maar want dat leiderschap, dat haalt men eruit. Men wil wel degelijk iets zijn. Zo heet het in de Bijbel, hè? Iets zijn in de gemeente. De term komt een paar keer voor. Maar men zou dat niet zijn, men zou dienen. En spreek dan ook niet over christelijk leiderschap, maar over christelijke dienstbaarheid. Laat het woord leider weg. Kan alleen maar tot misverstand leiden. Nou goed. Wij zouden namelijk, vers 19, het hoofd behouden uit het welk, in het welk had ook gekund, uit het welk het gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijke wasdom. Dat zijn woorden die we eerder hebben gelezen, in elk geval in Efeze 4, maar ook in 1 Korinthe 3 en zo. Wij zouden dus maar één ding doen, het hoofd behouden, vasthouden, dat wil zeggen de Heer dienen. Want wij zijn, vers 20, de eerste beginselen der wereld afgestorven en we zouden niet ons opnieuw daaronder laten brengen. Dat heet daarna eigenwillige godsdienst, die alleen is tot verzadiging van het vlees, volgens vers 23. Nou goed, daarna heb ik nog voor u hoofdstuk 3, vers 15... hoofdstuk 3, vers 15, waar staat, en de vrede gods, dus diezelfde vrede die drie keer genoemd werd in Efeze 2, de vrede gods heersen, dat is alles overheersend, heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam. En daarna meteen, het woord van Christus wonen rijkelijk in u, want zijn woord is leven en dat leven zou rijkelijk in ons zijn. Want woord, bloed en geest zijn synonieme begrippen. Voor woord vult Johannes trouwens water in. Water, geest en bloed, zegt hij dan, zijn één. Die drie zijn één. Nou goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Daarna heb ik nog twee schriftplaatsen uit Hebreeën 10... in een schitterend verband. Hebreeën 10, vers 5 en vers 10. Daarom komende in de wereld, Hebreeën 10, vers 5. Komende in de wereld, zegt hij. Begrijp je me goed waar het over gaat? Ik kan het alleen maar heel snel zeggen. I shall say that only once. Hallo, hallo. Komende in de wereld. Wie komt er in de wereld? Het antwoord is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want daar gaat het over in deze brief. En de hoge priester naar de ordening van Melchizedek kwam in de wereld toen Jezus uit de dood werd opgewekt. Want daarover gaat het uitgebreid in hoofdstuk 7. Nou ja, vanaf hoofdstuk 1 al. Dus waar hebben we het over? We hebben het over de opstanding van Christus. Daar kwam de hoge priester van het nieuwe verbond in de wereld. Bij de les blijven, verstandelijk acht geven op het woord Gods, zouden wij volgens Joshua 1. Dus daarom, komende in de wereld, zegt hij, die hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, nadat hij uit de dood is opgestaan, hij zegt, slachtoffer en offer hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En dat lichaam is dus het lichaam van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is Christus, dus is het het lichaam van Christus. Niet algemeen bekend, maar daarom zeg ik het met zoveel nadruk. Gewoon lezen wat er staat, je niks van de vooroordelen aantrekken. Bij de les blijven in deze hoofdstukken. En nog een keer, brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. En toen sprak ik, wie? De hoge priester naar de ordening van Melchizedek in zijn opstanding. Zie, ik kom, in het begin des boeks is voor mij geschreven. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God, want de Heer Jezus stond op in nieuwheid des levens om te leven tot heerlijkheid des Vaders. Deed hij dat dan daarvoor ook niet? Het antwoord is, jawel, maar daar gaat het hier niet over. Dus daar heb ik het nu ook niet over. dat hij geboren werd als Jezus van Nazareth en in de wereld kwam om Gods wil te volbrengen, dat is waar. Dat hem een menselijk lichaam was toebereid, dat is ook waar. Maar de vraag is of het daarover gaat hier. En het antwoord is nee. Het is zelfs nog sterker, die geboorte van de Heer Jezus. En dat zeg ik altijd, vooral als het tegen kerstfeest loopt. De geboorte van de Heer Jezus, alles rondom zijn verwekking, geboorte, menswording enzovoort, is allemaal een type van zijn opstanding en wat hij zou doen in zijn wedergeboorte. Daarom is er overeenkomst. Maar we zouden het verschil kennen uiteraard. Want het gaat in werkelijkheid over de opgewekte Christus die een lichaam kreeg als hoge priester om Gods wil te doen. Van nature is dat dus een priesterlijk lichaam en daar gaat die hele brief over. Dat wij priesters zijn in Christus. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dus als hij priester is naar de ordening van Melchizedek zijn wij dat ook. Want wij zijn zijn lichaam. En de bedoeling is dat wij, omdat wij zijn lichaam zijn, net als hij, zijn wil zouden doen. En wat hij doet, en wij dus ook zouden doen, dat is ook makkelijk genoeg, daar hebben we het straks weer over. Wat hij doet is die gemeente bouwen in de praktijk. En daar zijn we allemaal in betrokken. Voorlopig. Want in zijn wederkomst komt daar nog het een en ander bij. Zie? Maar lees er maar mee. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Gij hebt mij het lichaam toebereid. Ontleend aan psalm 40, maar het was mijn bedoeling vandaag nog in die psalm terecht te komen. Maar of me dat lukt, weet ik niet. Zullen we straks zien. Ik kom om uw wil te doen, o God. Vers 7 en dan terwille van de tijd lees ik hem meteen verder in vers 10. Want de hoofdgedachte gaat daar verder. In welke wil, die wil van God, die de Heer Jezus als de opgewekte zou volbrengen, zou doen. In welke wil wij geheiligd zijn. En geheiligd is hetzelfde als gereinigd, maar in het algemeen, als men geheiligd is, is men geheiligd tot de priesterlijke dienst. Want wij zijn een heilig volk, een verkregen volk, namelijk een koninklijk priesterdom. Hebben die nog? 1 Petrus bijvoorbeeld. In die wil van God met betrekking tot de Heer Jezus Christus, of althans de wil van God die door de Heer Jezus werd uitgevoerd, zijn wij geheiligd. Hoezo? Wel simpelweg, de wil van God was dat de Heer Jezus priester zou worden van het nieuwe verband. En hij is het geworden. Maar aangezien wij zijn lichaam zijn, en voor dat doel ook werden toebereid, zie vers 5, gij hebt mijn lichaam toebereid, zijn wij dus samen met de Heer Jezus Christus aangesteld tot priester, dan wel priesters van het nieuwe verband. En dus, hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Dat is Openbaring 1 vers 6. Hebben die nog? In welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal. Als ik het niet begrijp, kan ik er niks aan doen, want in 5 minuten kan ik het echt niet uitleggen, laat staan beargumenteren. Maar het idee is dat toen de Heer uit de dood opstond, offerde hij zichzelf, namelijk zijn lichaam, want toen werd hij hoge priester, zegt Hebreeën. En een priester moet iets offeren en hij offerde zichzelf. Niet aan het kruis, dat kan niet, want toen was hij nog niet hoge priester. Dus gaat het over een offer dat hij bracht nadat hij uit de dood was opgestaan en hij offerde staten zichzelf, namelijk zijn lichaam. En daarmee offerde hij u en mij. Dat wil zeggen, daarmee werden u en ik gewijd, geheiligd staat het toch? Vers 10. Gewijd tot de dienst aan God en dus gewijd tot het priesterambt. Samen met hem. En dus kan er staan in welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus. En dat voor eens en voor altijd. Want dat is wat het eenmaal betekent. Once and for all. Heb je die? En hier wordt ons geloof op de proef gesteld. Of wij geloven dat wij inderdaad één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijn dood, begrafenis en opstanding. Of dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Hij offerde zichzelf en werd zo aangesteld tot eerstgeborene, tot zoon, tot priester en koning. Maar daarmee zijn wij gesteld, tevoren verordineerd, maar in ieder geval geordineerd tot eerstgeborene, gemeente van eerstgeborene, tot koningen en priesters, tot heilig volk. En daarom werden wij in Romeinen 12 opgeroepen om in navolging van Christus, maar dat stond er niet bij, om in navolging van Christus onze eigen lichamen alsnog te stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Met de terminologie uit Romeinen 12 en met de terminologie uit de Hebreeënbrief. Daarom worden wij opgeroepen om vrijmoedig in te gaan tot de troon der genade, om ons dus beschikbaar te stellen voor de dienst aan degene die op die troon gezeten is. En dat is precies hetzelfde, want u weet hoe het is. Als men eenmaal tot priester gewijd is, zou men zich daarna moeten melden bij de hoge priester om te vragen, wat wilt u dat ik doen zou? En daarmee zijn we terug bij onze positie in de gemeente. Hier zijn wij dan, we hebben één hoofd. Wij zouden het hoofd houden, staat er, toch? En niet ons laten afleiden door menselijke filosofie en ijdele verleiding. We zouden het hoofd houden en de Heer zou ons een functie geven als een orgaan dus in de gemeente. In verband met zijn goede en welbehagelijke wil voor onze levens. Want heel onze positie dienaangaande is ontleend aan, of ligt vast in, want die zeg ik liever, ligt vast in de positie van Christus die zichzelf na zijn opstanding geofferd heeft, geoffreerd, dat is wat het woord betekent, aangeboden heeft voor de dienst aan God. Zie, hier ben ik om uw wil te doen, o God. En God stelde hem ogenblikkelijk aan. En hij zei, ga zitten aan mijn rechterhand als koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. En daarna wordt diezelfde Christus gecompleteerd, voltooid, vervuld door de gemeente, want wij worden aan hem toegevoegd als compleet volk van priesters en koningen en volk van eerstelingen. Nou, laat hem tot u doordringen, want het is alweer pauze.